Goedenavond allemaal. Hallo, goedenavond allemaal. Ik heet u allemaal welkom bij deze ingespreksavond ter voorbereiding op de raadsvergadering van aanstaande dinsdag. Mijn naam is Lisa Somers, raadslid van fractie VVD. En vanavond bestaat het programma uit twee onderdelen. De informatieve presentaties en de gesprekstafel. We hebben vanavond geen informatiemarkt. Dat komt omdat u de technische vragen van tevoren schriftelijk heeft kunnen insturen. En die zijn ook, als het goed is, allemaal beantwoord. Om 9:15 begint het tweede onderdeel van vanavond. De gesprekstafel. En die vindt ook hier plaats in de raadzaal. En verdere informatie over deze laatste ronde, die volgt nog later deze avond. De eerste presentatie is de toelichting op de accountant jaarrekening. De accountant heeft de jaarrekening van 2021 van de gemeente Bokstel gecontroleerd. En hij heeft hiervan verslag gedaan. Het accountantsverslag zit bij de stukken. En hij komt vanavond voor ons hier een toelichting hierop geven. De toelichting wordt gegeven door meneer Hakim Han van Astrum Accountants. En ik wil hem graag even naar voren roepen.
Goedenavond. Klopt inderdaad, we hebben de accountantscontrole achter de rug. We hebben de controleverklaring eigenlijk al verstrekt. Ik ga u meer toelichting geven op wat onze bevindingen zijn naar aanleiding van de controle. Dit is het laatste jaar van ons contract, dus dit is ook de laatste keer dat ik voor jullie deze presentatie doe. Voor degenen die nog niet of die voor het eerst in de raad zitten, is het misschien ook de eerste keer dat ze me zien. Ik heb hier ook wel vaker gestaan, omdat we ook alle voorgaande jaren altijd na afloop van onze controle een dergelijke bespreking zoals deze houden. Overigens maken wij als accountant twee verslagen. Naar aanleiding van onze tussentijdse controle, dat is die in het najaar, volgt er een management letter. Die is in principe voor het management, maar die wordt ook altijd wel gedeeld volgens mij met de raad. En naar aanleiding van onze jaarrekeningcontrole volgt dit verslag, dit accountverslag. Ik geef er een toelichting op. Maar ik heb heel graag de vragen tussendoor. Dus niet wachten tot ik klaar ben met mijn verhaal. Maar als je gewoon een vraag hebt, naar aanleiding van, of er komt iets in je op. En dan probeer ik hem te beantwoorden. Ja? Kijk of dit werkt. Ja. Dit zijn de zes onderwerpen die ik even de revue wil passeren. En dan met het belangrijkste maar te beginnen. De strekking van de controleverklaring. En dat is een mooie score. Jullie hebben zowel een goedkeurende verklaring gekregen voor het aspect getrouwheid, maar ook voor het aspect rechtmatigheid. Voor degene die nog niet het verschil weet, getrouwheid heeft te maken met de financiële positie zoals die uit de jaarrekening blijkt. Nou, naar onze mening geeft dat een getrouw beeld van de werkelijkheid. En de rechtmatigheid heeft te maken met de naleving van met name financiële wet en regelgeving. En daar controleren we ook op. Dus of alle transacties die door de jaarrekening heen zijn gegaan, of die op de financiële rechtmatigheid, of die daaraan voldoet. Dus op beide aspecten een goedkeurende verklaring. De maximale score, zeg ik maar even. We willen ook een compliment geven aan de organisatie. Omdat zo'n jaarrekeningcontrole is niet alleen maar een feestje van de accountant. We moeten heel veel informatie opvragen, documentatie krijgen. En dat moet allemaal maar voorbereid worden door de organisatie. En dat hebben ze, ik zou zeggen, wederom dit jaar heel goed gedaan. We hebben daar een digitale portaal voor waarin ze stukken kunnen uploaden. Nou, alle gevraagde stukken zijn op tijd geleverd. En als wij vragen hadden naar aanleiding van zo'n controle, dan werden die op tijd beantwoord. Dus dat is een heel soepel proces geweest. Ondanks dat we nog steeds in corona niet altijd hier aanwezig zijn. Maar ook vaak vanaf ons thuisadres controleren. Maar desalniettemin is het gewoon een heel soepel verlopen proces geweest. Dus complimenten daarvoor. Er zijn geen sprake van niet gecorrigeerde fouten, dus eigenlijk we hebben wel wat afwijkingen geconstateerd, daar kom ik later op terug. Maar die zijn die gaan niet over de grenzen, dat is logisch, anders hadden we ook nooit goed kunnen verklaring kunnen verstrekken. Maar ook degenen die er wel zijn ontstaan, die zijn niet echt bijzonder, moet ik zeggen. Rechtmatigheid kom ik nog even op terug later. We hebben wat onzekerheden ontdekt bij de WMO en jeugd. Ook dat is niet bijzonder, dat komt bij heel veel gemeenten voor. Geef ik ook zo meteen nog wel een nadere toelichting op. En ja, sowieso de jaarrekening voldoet ook aan, zeg maar, qua layout en qua informatievoorziening, voldoet gewoon aan de verslaggevingsregels. En BBV, dat is de afkorting van de verslaggevingsregels. Dat is besluit, begroting en verantwoording. En dat, daar staan de regels in hoe de gemeentes moeten verantwoorden. Goed iets? Ja, de bevindingen. Ik heb het in partjes opgedeeld. Maar als er andere, want jullie hebben ook het verslag gelezen, als er vragen vanuit het verslag zijn die ik niet behandel, dan kun je natuurlijk ook zeg maar aan de bel trekken en de vraag stellen. Ik begin even met sociaal domein. Nou, daar spelen meerdere zaken in. Zoals jullie waarschijnlijk weten, wordt de PGB-betalingen, persoonsgebonden budgetten, de betalingen daarvoor, die worden uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. En de accountant van de Sociale Verzekeringsbank heeft nog nooit bij die uitbetalingen een volledig goedkeurende verklaring verstrekt. Het is tot nu toe bijna ieder jaar een verklaring met beperking geweest. Dat betekent dat er in zijn steekproef op die uitbetalingen nog steeds afwijkingen zijn gevonden die boven een bepaalde grens gaan, waardoor hij geen volledig goedkeurende verklaring kan verstrekken. Die foutjes die hij heeft gevonden, die worden vervolgens geëxtrapoleerd over de massa PGB-betalingen zoals die per gemeente zeg maar in de massa zitten. Dus ook over de massa van Boksel heeft hij zijn foutentolerantie of zijn gevonden fouten geëxtrapoleerd. En toen kwam hij op een aantal potentiële fouten die er in de massa van Boksel zouden kunnen zitten. Zo moet ik het verwoorden. Die zijn overigens niet hoog. Maar die eventuele fouten die erin zouden zitten, die worden eigenlijk ontkracht vanwege het feit dat jullie, of mijn gemeente dichtbij, zelf eigen interne controles verrichten op basis waarvan zij kan concluderen van die potentiële fouten die er misschien in zouden kunnen zitten, die blijken niet uit onze controles. Dus op die manier hebben ze eigenlijk gezegd van nee, dat zijn eigenlijk geen echte fouten. Jazeker.
Is dat dan een soort extraatje wat MGD doet wat niet zou hoeven, of is dat een feit iets wat elke gemeente doet over de PGB-budgetten?
Het zou niet
als
hoeven.
Als iedereen het doet, dan zou teruggerekend de SVB alsnog toch een goedkeurende verklaring kunnen krijgen.
Ja, nee, dat klopt. Als alle gemeentes dit zouden doen, dan zou dat kunnen. Maar het is niet verplicht. Ik ken wel heel veel gemeentes die het doen. Dus ze doen het ook om twee redenen. Omdat die accountant van de SVB, die controleert namelijk niet op de prestatielevering. Die controleert alleen maar op de uitbetaling en of het binnen budget is gebleven. Maar die controleert niet of de prestatie ook daadwerkelijk geleverd wordt. En daarvoor voert de gemeente ook zelf eigen controles uit om dat wel vast te stellen. Dat inderdaad die uitbetaling van die PGB's wel degelijk, dat er ook prestatielevering van is vastgesteld. Dus dat tweede punt wat ik hier noem, juist omdat jullie ook dat tweede punt met eigen controles hebben afgedekt, zeggen wij eigenlijk voor het PGB-verhaal zitten er geen fouten in de jaarrekening van Boksel. Ja? Dan is er nog een aansluitingsverschil. Jullie maken voor een groot deel gebruik van RIOS, het regionaal inkooporganisatie zorg. Daar is de accountant PwC. En PwC controleert zeg maar alle lasten die vanuit het RIOS worden gemaakt. En dat wordt natuurlijk ook verdeeld over alle gemeentes. En als we dan de verantwoording zoals PwC die heeft opgeleverd vergelijkt met de cijfers zoals die bij jullie in de jaarrekening zitten, dan zitten er wat verschilletjes in deze omvang die ik hier noem. Dat wil niet per definitie zeggen dat het hier fout zit, want ik heb vaak genoeg meegemaakt dat als het nader werd onderzocht, dat het aan de kant van RIOS bij wijze van spreken fout zit, of dat het gewoon een timing difference is. Dus dat er bij RIOS net een factuur wel of niet mee is genomen in dat getal wat PwC heeft gecontroleerd, en dat zit er dan hier andersom wel of niet in. Dus ik maak me geen zorgen over deze aantallen, maar het zijn wel verschillen waarvan we nu zeggen die hebben we niet verder uitgezocht, maar ze vallen ver onder de controle toleranties die wij hanteren. Dus ook dat heeft geen invloed op de strekking van de verklaring. Dit is best een lastig onderwerp. Naleving van Europese aanbestedingsregels. Dat gaat bij heel veel gemeentes fout. Fout in de zin van dat er altijd wel afwijkingen worden gevonden van contracten die vaak achteraf bezien eigenlijk Europees aanbesteed hadden moeten worden, maar dat niet zijn. En dan zijn ze onrechtmatig. Dat wil niet zeggen dat het fouten zijn, want degene die het contract gewonnen heeft, heeft daar wel zijn prestaties voor geleverd, heeft daar gewoon facturen voor ingeleverd, die zijn gewoon betaald en dat zit gewoon getrouw in de jaarrekening opgenomen. Alleen omdat het contract niet volgens de regels is aanbesteed, is het wel een onrechtmatigheid waarover wij moeten rapporteren. Dus zo'n rechtmatigheidsissue. Omdat dit best wel veel misgaat bij gemeentes in Nederland, zie je dat over het algemeen als er afwijkende verklaringen worden verstrekt, dus niet goedkeurende verklaringen worden verstrekt, zit het heel vaak in dit onderwerp. Dat er te weinig op de naleving van Europese aanbestedingen is gecontroleerd. Dat is bij jullie niet zo. Er is bij jullie een afwijking ontdekt. Overigens hebben jullie die zelf ontdekt. Dus die hebben niet wij ontdekt, want jullie hebben zelf een spendanalyse uitgevoerd. En dat doen jullie op zich heel goed. Maar toen is er al een afwijking ontdekt van dit lijkt wel een contract wat eigenlijk Europees aanbesteed had moeten worden. En daar zijn wij het mee eens. Dat had ook moeten gebeuren. In deze omvang. Grondexploitaties. Er is best wel veel gebeurd in die grondexploitaties. Er zijn er eigenlijk nu nog maar twee. Dat is Forst B. Hè? Dat weten jullie van. Forst is opgesplitst in Forst A en Forst B. Forst A wordt afgesloten, Forst B loopt door. En we hebben Reigerskant. En Reigerskant is eigenlijk niet eens... Ja, dit is een nieuwe voor jullie. In die zin dat vanaf 1 januari toen Kern Esch werd in de herindeling onderdeel van Boxtel werd, toen zat Reigerskant daarin. Dus Reigerskant is eigenlijk overgekomen vanuit Kern Esch. Maar dat zijn eigenlijk nu nog de twee lopende projecten. De andere projecten die zijn afgesloten. Dat zijn 4 stuks, die zijn allemaal afgesloten. Wat ik hier zeg is, als je de eindafrekening van die afsluiting pakt, dan heb je eigenlijk een meevallen van ongeveer 1 miljoen. Maar als je van die projecten de hele periode, vanaf allereerste begin tot aan nu pakt, dan heb je wel degelijk verliesgevende projecten. Maar voor dit jaar was het een meevallen. We hebben beoordeeld of de parameters waarop de prognoses en de afrekening zijn gebaseerd, of dat juiste parameters zijn. Nou, die zijn valide, die zijn goed onderbouwd. En ook volgens de BBV-regels verwerkt. Ja? Je zit gewoon in een resultaat, algemeen niet. Ja, klopt. Het eigen vermogen. Normaal is dat niet een post waar ik op inga, maar hier zit ook wel iets bijzonders in. Want die hele herindeling van Kern S, die heeft op 1 januari plaatsgevonden. En als je de jaarrekening leest, dan zul je op alle balansposten zien een verloopoverzicht van begin naar eindstand, en dan is zichtbaar in dat verloopoverzicht aangegeven wat het effect van Kern S is geweest. En dus per 1 januari is er iets bijgekomen, en dat is Kern S, en je ziet ook in de jaarrekening over welk bedrag het gaat. Uiteindelijk, op totaalniveau, is het hele eigen vermogen van Boxtel op 1 januari met 1,8 miljoen omhoog gegaan, en dat was per saldo het effect van Kern S. CISAAN, dat is als je de jaarrekening, er zit een bijlage helemaal achterin de jaarrekening en dat is een onleesbaar ding. Dat is een bijlage die eigenlijk al helemaal niet bedoeld is voor jullie, zeg ik, want hij is bedoeld voor ministeries. Alle ministeries die vanuit hun eigen geld bijdragers hebben verstrekt, dat gaat volgens de zogenaamde CISA-regelingen, die stellen daar hun eigen voorwaarden bij. Die zeggen van wij zijn best bereid om iedere gemeente vanuit deze regeling een bijdrage te verstrekken, maar dan moeten ze wel bij de jaarrekening volgens op bepaalde aspecten verantwoorden, zodat wij ook in staat zijn om een eindafrekening op te kunnen stellen. Wat we zien, niet alleen bij Boxtel, bij alle gemeentes, is dat die regelingen zijn geëxplodeerd afgelopen jaar. Die zijn over het algemeen bij alle gemeentes verdubbeld. En dat komt omdat er heel veel nieuwe regelingen zijn gekomen. Dat zijn regelingen die ofwel, althans, er zijn nieuwe regelingen die ofwel gebaseerd zijn op corona, corona-gerelateerde regelingen, waardoor er ministeries extra bijdrages hebben verstrekt. Of bijvoorbeeld incidenten, of bijvoorbeeld zoiets als een toeslagenaffaire, waardoor een afzonderlijke regeling is ontstaan. En dat heeft ertoe geleid dat er dus veel meer regelingen zijn dan voorgaand jaar. Jullie voeren die regelingen zelf uit, dus er zit bijvoorbeeld ook de sociale zakenregelingen en de bijstand en dat soort regelingen zitten er ook in. En jullie voeren daar ook heel veel eigen verbijzonderde interne controles uit en daar steunen wij op, daar maken wij gebruik van. En we hebben geen afwijkingen ontdekt bij die CISA-bijlage. Maar nogmaals, als je hem leest, je snapt eigenlijk niet wat er staat. Maar goed, er zitten geen fouten in, laat ik het zo maar zeggen. In het verslag, in ons accountsverslag, zit ook zo'n onleesbare bijlage. En dat hebben wij niet bedacht, maar dat is ook weer op verzoek van de ministeries. Willen ze dat wij zo'n tabel in het verslag opnemen? Dus probeer hem niet te begrijpen, maar het feit dat het allemaal leeg is, wil zeggen dat er geen fouten zijn gevonden. De rechtmatigheid, of zo'n begrotingsrechtmatigheid. Jullie als raad geven eigenlijk met de begroting de kaders weer waarbinnen het college haar uitgaven mag doen. En dat, die begroting stel je vast op programmaniveau. En wij moeten als accountant bij het vaststellen of bij het controleren van de jaarrekening moeten wij vaststellen dat het college niet over die begroting is gegaan. Niet qua lasten meer heeft uitgegeven dan wat jullie hebben toegestaan. En als dat wel gebeurt, dan is het in principe onrechtmatig. Dan heeft het college onrechtmatig geld besteed, want het is niet via jullie akkoord gegaan. Daar letten wij op. En er zijn een aantal overschrijdingen die weliswaar eigenlijk niet hadden gemogen, maar die niet hoeven mee te tellen in het oordeel voor de rechtmatigheid. Dat zijn overschrijdingen die te maken hebben met lasten waar ook baten tegenover staan. Het kan best zo zijn dat er meer lasten zijn geweest. Dus dat je wel over de grenzen bent gegaan van de begroting. Maar als er ook meer baten tegenover staan, dan is het per saldo niet erg, laat ik het zo maar zeggen. Dat is één categorie die weliswaar onrechtmatig is, maar niet meetelt in het oordeel. Een andere is het bestaand beleid. Is het gewoon beleid wat het college met jullie heeft afgesproken? Want dit is het beleid wat we in binnen Boksel voeren. En als er gewoon gebruik wordt gemaakt binnen dat beleid, dan is het weliswaar een overschrijding, maar het is wel afgestemd met de raad. Althans, zo luiden dan de begrotingsrechtmatigheidsregels. Of je hebt te maken met een open eindregeling. Een regeling die voor iedereen open staat. Je schat van tevoren in hoeveel er gebruik van wordt gemaakt. Maar als de populariteit veel hoger is en er wordt veel meer gebruik van gemaakt, dan heb je ook daar weer een overschrijding. Maar dat is niet onrechtmatig in het kader van ons oordeel. Wij hebben dus geen onrechtmatigheden ontdekt die meetellen in het oordeel. En er is sowieso wel iets meer te vertellen over rechtmatigheid, maar daar kom ik later op. Ook 2021 was natuurlijk weer een jaar van de pandemie, de aanhoudende pandemie. Nou, dat heeft allerlei effecten gehad. Additionele kosten of gemiste opbrengsten. Er is een commissie BADO, het besluit accounts controle decentrale overheden, waarin wordt beschreven hoe over die corona-impact kan of moet worden gerapporteerd. Dat kun je doen via een aparte paragraaf, maar dat is niet verplicht. Je mag het ook door de programma's heen doen. En voor dat laatste is gekozen bij jullie. Daar waar het om behoorlijke bedragen gaat, behoorlijke effecten, dan zie je dat terug in de beschrijving van je programmaverantwoording. Dus wij concluderen dat er wel is gewoon voldaan aan die verantwoording. Even de financiële positie, heel grof. Als je de baten minus de lasten doet, dan heb je een positief resultaat van 6,7 miljoen. Gedurende het jaar hebben jullie zelf, want daar gaan jullie over, besloten om gelden te doteren aan reserves. Ook te onttrekken, maar ook te doteren. Per saldo is dat in 2021 die min 2,3 miljoen geweest. En als je die twee bij elkaar optelt, dan heb je de uiteindelijke resultaat van 4,4 miljoen. Als je dan kijkt naar je eigen vermogenssprong, hè, want je leest in je jaarrekening, ik heb 4,4 miljoen positief resultaat, maar je leest in je eigen vermogen een sprong van 8,5 miljoen. En ik leg hier even uit waar dat door komt. Enerzijds is dat die 1,8 miljoen die je vanaf 1 januari een sprong hebt gemaakt omdat Kern S erbij is gekomen. En die andere 6,7 miljoen hebben te maken met de per saldo de baten minus de lasten, het positieve resultaat van die 6,7 miljoen. In de jaarrekening vind je een weerstandsparagraaf. Het heet de weerstandsparagraaf en risicobeheersing. Daar vind je ook in een aantal kengetallen. Een aantal vast voorgeschreven kengetallen die alle gemeentes moeten rapporteren. Ik heb er hier twee uitgehaald, namelijk de solvabiliteit en de netto schuldquote. Beide verbeteren ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat positieve resultaat. Maar wat je ziet is dat je solvabiliteit die stijgt naar 24,6%. Dat was vorig jaar 6% lager. En je netto schuldquote, zeg maar schuld ten opzichte van je totale baten, dat daalt. Dus dat is op zich ook een positieve ontwikkeling. In In die weerstandsparagraaf, mijn advies is lees hem eens een keer. Het is misschien niet de meest leuke tekst die je leest, maar in ieder geval geeft het je wel meer inzicht over de financiële positie van de gemeente. Maar daar zie je dus ook over meerdere jaren hoe die kengetallen zich ontwikkelen. En je hebt natuurlijk dat positief resultaat van die, 26,8 miljoen. In die, in die weerstandsparagraaf vind je ook de risicoanalyse. Daarin wordt eigenlijk berekend hoeveel weerstandsvermogen je zou moeten hebben op basis van de risico-inschatting zoals de gemeente die zelf heeft gemaakt. Dus de gemeente heeft geïnventariseerd welke risico's er worden gelopen. En die houdt dan rekening met de kansen dat die risico's zich gaan voordoen of kunnen gaan voordoen. En die berekenen dan een soort weerstandscapaciteit die je nodig hebt als alle risico's zich ook gaan openbaren. Nou, als je dat berekent of dat, als je het leest je gewoon, dan komt de gemeente voor dit jaar of voor deze keer op die 2,9 miljoen die rechtsboven in de sheet staat. Als je dat bedrag gaat nog vergelijken met wat heb ik eventueel aan buffer om risico's op te vangen. En dat is berekend op 8,5 miljoen. Waar zeg ik dat? Ja, dat zet ik eronder, rechtsonder. En je vergelijkt dat met elkaar. Dus in de teller, de 8,5 miljoen en in de noemer de 2,9. Dan kom je op een weerstandsratio van 3. En dat is een hele nette ratio. Een weerstandsratio van 3 geeft eigenlijk aan deze gemeente die moet in staat zijn om eventuele risico's die zich gaan voordoen, die zich gaan openbaren, op te kunnen vangen. Dus vanuit die optiek zeggen wij ook, wij denken of wij vinden eigenlijk dat Boxhol een financieel gezonde positie heeft.
Dat 1,9 miljoen doorschoven naar dit jaar voor niet uitvoerbeleid, dus we gaan met de budgetten gaan mee.
Ja.
Die gaan nog van die 8,5 miljoen af. Hou je daar rekening mee of hou je daar rekening
mee? Daar wordt hier geen rekening mee gehouden.
Moet je daar eigenlijk wel rekening mee houden?
Ja, dat ligt eraan. Als je er andere dingen van gaat doen, dan is het natuurlijk niet meer vrij. Dan is het niet meer beschikbaar als buffer voor risico's. Dus ja, je zou er eigenlijk wel rekening mee moeten houden. Hè, afhankelijk van hoe je daarover besluit. Maar ik zeg je ook, geen enkele gemeente houdt daar rekening mee. Dus bij het opstellen van de jaarrekening wordt gewoon het resultaat, zoals dat wordt gepresenteerd, wordt meegenomen in de weerstandsbuffer, zou ik maar zeggen. Dus, maar het is een goed punt. Hè? Je moet eigenlijk misschien verder kijken dan de cijfers SEC op 31 december. Maar als je nu al weet, ja, maar ik ga een stuk van het positieve resultaat ga ik voor heel andere dingen bestemmen. En daardoor is het niet meer beschikbaar voor risico's. Ja, dan verandert die ratio wel. Overigens zegt de provincie dat een ratio tussen de 1 en 2 is altijd goed. Hè? Pas als je onder de 1 raadt, dan moet je echt zorgen gaan maken. Maar tussen 1 en 2 is altijd goed. Nou, jullie zitten op 3. Rechtmatigheid, daar is er wel wat over te melden. Zoals jullie hopelijk wel weten, is die rechtmatigheidsverklaring die dit jaar nog door de accountant wordt gegeven, die gaat in de toekomst door het college worden gegeven. Dus in de toekomst is het zo dat je in het oordeel van de accountant geen oordeel meer vindt over rechtmatigheid. Dus er wordt niks meer gerapporteerd over het naleven van financiële wet en regelgeving. Het was de bedoeling om dat moment waarop het college die verklaring gaat verstrekken, dit jaar, dus 2022, dat dit jaar zo zou plaatsvinden. Maar pas 31 mei heeft de Tweede Kamer deze wet goedgekeurd. En de Eerste Kamer moet hem nog goedkeuren. En er is eigenlijk gezegd, nou ja, het wordt, nou, alles wijst erop dat hij gewoon wordt goedgekeurd. Alleen we gaan hem pas invoeren, deze wet, in 2023. Dat betekent dat 2022 het laatste jaar is dat de accountant nog zowel dat oordeel over rechtmatigheid en getrouwheid geeft. Maar dat vanaf 2023 de accountant alleen het oordeel over getrouwheid geeft en niet meer over rechtmatigheid, want dat oordeel over rechtmatigheid wordt door het college gegeven. Ja.
Kunt u iets uitleg geven over die wet? Want nu, ik weet niet helemaal precies wat er gecontroleerd wordt door het college of wat dat precies inhoudt, rechtmatigheid. Maar het ruikt ook een beetje naar de slager keurt zijn eigen vlees, of klopt dat niet?
Dat is heel veel besproken afgelopen, ja, maar eigenlijk sinds de introductie van dit idee. Maar de gedachte die achter deze verandering zit, is dat men eigenlijk vond dat het controleren op de rechtmatigheid en het daarover bediscussiëren, dat het eigenlijk te weinig en misschien maar één keer per jaar gebeurt, namelijk op het moment als dit, zoals ik er nu met u over praat. En de wetgever heeft gezegd van ja, maar dit is eigenlijk een verantwoordingsgebied waarvoor het college veel meer in discussie moet gaan met de raad over waarom zijn wij wel of niet, waarom hebben wij wel of niet wet en regelgeving nageleefd. En om die discussie daar te voeren waar die hoort, hè, want iedereen zei die hoort eigenlijk niet bij de accountant te zitten, maar die hoort eigenlijk bij het college en tussen het college en raad te plaatsvinden. Dat is de reden geweest dat men heeft gezegd, nou we laten niet de accountant meer verklaren dat men rechtmatig is geweest, maar we laten het college dat doen. Het college doet dat op twee plekken straks, hè, 2023, in de jaarrekening van 2023 doet het college dat op twee plekken. Als toelichting op de jaarrekening geeft zij haar oordeel, we zijn wel of niet rechtmatig geweest. En dan wordt over een aantal fouten of afwijkingen gerapporteerd boven een grens die jullie bepalen. Dus jullie gaan straks moeten bepalen waar ligt die grens waarboven wij gerapporteerd willen worden door het college. Waarvoor dus geldt dat ze niet rechtmatig zijn geweest. En over alle fouten en de ontwikkelingen die dat teweeg heeft gebracht en wat de consequenties daarvan zijn en wat de verbeteracties daarop zijn, daarover wordt straks in 2023 in de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag gerapporteerd. Dus het college gaat in 2023 op twee plaatsen in de jaarrekening rapporteren. Een verantwoording als toelichting in de jaarrekening en ik zou maar zeggen een soort verbeterd plan als toelichting in de bedrijfsvoeringsparagraaf. En dan wordt er ook veel meer, en ik hopelijk ook veel duidelijker ook veel meer in overleg met jullie gesproken over wat hun conclusie is ten aanzien van naleving van wet en regelgeving. Het enige bijzondere is van deze constructie, is dat dat stuk wat het college gaat rapporteren in de jaarrekening, dus vanaf 2023 zit dus ook een stuk in de toelichting van de jaarrekening, is onderdeel van de jaarrekening. En de accountant moet nog steeds een verklaring geven over de jaarrekening. Dus je moet ook een verklaring geven over die verantwoording die het college heeft gegeven in de jaarrekening. Dus het is niet helemaal weg bij ons. Het enige verschil is dat daar waar wij nu moeten gaan rapporteren over de gevonden afwijkingen en of dat boven een bepaalde grens is, dat doet nu straks vanaf 2023 het college. Die gaat rapporteren over afwijkingen en wat hun conclusie is, of ze wel of niet zijn rechtmatig zijn geweest. Maar stel nou dat het college tot de conclusie komt, wij zijn niet rechtmatig geweest, want wij zijn te vaak over die grens gegaan die jullie dan hebben aangegeven. Dan kunnen wij als accountant daar een goedkeurende verklaring bij verstrekken. Want wij zeggen, die conclusie die het college trekt, die is goed. Namelijk dat ze niet rechtmatig zijn geweest. Dus het is een beetje een vreemde constructie, maar daar is nu eenmaal voor gekozen. Maar het idee van er wordt helemaal niet meer naar gekeken, dat is niet waar. Dus wij kijken nog steeds, of de accountant kijkt nog steeds in 2023 naar hoe het oordeel van het college tot stand is gekomen en of zij het met dat oordeel eens is. Ja?
Zie ik, of lees ik, ja? In ieder geval, maar zijn er ook andere gemeentes die nog verder op weg zijn waar wij ook eventueel van zouden kunnen leren? Of?
Ik heb één gemeente die heeft de verklaring dit jaar al gegeven. Dus die is verder. Maar jullie zijn heel ver. In die zin dat de werkprogramma's die jullie gaan uitvoeren liggen klaar. De controles die verricht worden, de meeste daarvan worden al verricht, die liggen klaar. Dus ik zie eigenlijk geen bezwaren of ik zie voor jullie geen problemen dat je die deadline van 2023 niet gaat halen.
Of niet?
Nou, ik hoop eigenlijk dat... Ja, dat het college meer in discussie gaat met jullie. Dat het college tussentijds al met jullie gaat bespreken wat eventuele tussentijdse bevindingen zijn over de naleving van wet en regelgeving. Dus als zij zien aankomen dat ze over de grenzen heen gaan, hè, want die controles die worden verricht, die worden gedurende het jaar uitgevoerd. Dus je kan gedurende het jaar al misschien een indicatie krijgen waar afwijkingen zijn of worden geconstateerd. Nou ja, daar kan dan met jullie in discussie over worden gegaan.
Er was hier nog een vraag, zag ik.
Ja, ik ben daar een beetje cynisch over. Wij kunnen niks aan de wet veranderen natuurlijk, maar ik krijg een beetje het idee dat de slager zijn eigen vlees gaat keuren. Vindt u dat ook?
Nou, daar kan ik nu nog eigenlijk niet... Laat ik zo zeggen, als ik kijk naar het soort controles die jullie gaan uitvoeren, dan denk ik niet dat die anders zijn dan wat wij zouden gaan doen. Dus ik denk dat het soort controles, dat op zich, daar zou ik niet over inzitten. Kijk, ik heb natuurlijk geen ervaring met hoe het college zich daarover gaat verantwoorden, want dat moet allemaal nog gebeuren. Dus ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is wel zo wat ik zei, omdat de accountant nog steeds het oordeel van het college moet toetsen, dus of ze achter het oordeel staat, dat betekent wel dat het accountant nog steeds gaat beoordelen welk soort afwijkingen er dan gevonden zijn. Ja, dat kan ik ook niet anders zeggen. We zullen het zien. Het is voor mij ook nieuw. Ja, dat waren de vragen. Even overig. Een jaarrekeningcontrole is geen fraudecontrole. Dus wij zijn niet op zoek geweest naar fraudes. Maar als wij aanwijzingen hebben voor fraudes, dan moeten we daar wel op inzoomen. Maar die hebben wij niet gehad. Dus bij het uitvoeren van onze jaarrekeningcontrole hebben wij geen signalen van fraude gehad. We hebben dat ook gevraagd aan de organisatie. Van hebben jullie wel signalen? Want dan moeten we dat ook weten. Nou, dat is niet zo. Ik stel de vraag ook maar even hier in dit gremium. Als jullie ideeën of signalen hebben dat er fraude wordt gepleegd, dan hoor ik dat ook graag. Ik zie niemand zijn vingers opsteken. Ja, dan heb ik een probleem. Want die verklaring die is namelijk vandaag verstrekt, geloof ik. Dus die... Nee, maar inderdaad, als dat zou zijn, dan zou ik even de verklaring aan moeten houden en dan zou ik eventueel verder onderzoek moeten plegen. Goed, ik was er eigenlijk van uitgegaan dat jullie niks zouden hebben. We zijn bij onze controle volledig onafhankelijk geweest. Dat wil zeggen, wij hebben geen andere opdrachten van het college of wie dan ook binnen deze organisatie aanvaard die eventueel conflicterend kunnen zijn met de belangen die jullie hebben. Dus we zijn volkomen onafhankelijk. Wat ik al zei, we kunnen de verklaring geven. Sterker nog, de verklaring is verstrekt. Dus, tenminste. 8 hebben we binnen, hè? Nog niet? Oké, dan is hij op een haar na verstrekt. dat was hem, denk ik. Ja. Geen vragen meer?
Dank u wel, meneer Van Kim van Han, voor de presentatie. En ik wil ook gelijk even mogelijke van momenten gebruik maken om u nog te bedanken voor de jarenlange samenwerking en de verleende diensten. Dus dank u wel daarvoor. Dan komen we nu bij de presentatie 2. En dat betreft de presentatie over de financiële stukken. De financiële stukken worden hierin kort toegelicht. Het stellen van technische vragen is nu niet aan de orde, omdat die vooraf al schriftelijk gesteld zijn en de beantwoording al ontvangen is. Uitzondering daarop is wel het meerjarenprogramma grondbedrijfsfunctie 2022. Technische vragen kunt u hierover dadelijk wel stellen. De presentatie wordt gegeven door de heer Frank van Roosendaal, senior adviseur financiën MGD. En het kan zijn dat hij tijdens de presentatie nog andere collega's aanhaakt, mochten er nog vragen zijn. Precies, ik zal daar in ieder geval zitten met de microfoon. Mochten er vragen zijn, dan steek je handje maar op.
Mocht ik geen vragen stellen, dan voorkom je dat uiteraard. Nou, dankjewel dat ik even een kleine toelichting mag geven. Even kijken hoe dat werkt. Ja. Wat vanavond op het programma staat, zijn eigenlijk 4 onderwerpen. Ja? Ja, dat is goed. Wat vanavond op het programma staat zijn eigenlijk 4 onderwerpen. Dat is de jaarrekening 2021, de meerjarenplanning grondexploitatie, de eerste bestuursrapportage 2022 en de kadernota 2023. Het zijn eigenlijk stukken die elk jaar... zijn stukken die eigenlijk elk jaar tegelijkertijd gepresenteerd worden. En dat zie je ook wel Want we zien ook dat het doel van de documenten natuurlijk wel een ander doel is, die ook een heel ander tijdspad beslaat. Daar waar je bij de jaarrekening en het verantwoording afleggen over de jaarrekening en het MPG, dan kijk je terug naar dat wat al geweest is. De tussentijdse rapportage, en dat is in dit geval de eerste bestuursrapportage noemen we die hier, van 2022, kijken we naar de ontwikkelingen die zich hebben plaatsgevonden in 2022, wat we nu al weten ten opzichte van de al eerder vastgestelde begroting, met zelfs al een aantal wijzigingen eind vorig jaar. En we kijken vooruit naar wat gaat de ontwikkeling worden, en die zijn opgenomen in de kadernota 2023. En daarin is tegelijkertijd uiteraard in dit geval opgenomen de effecten van de begroting 2023 van mijn gemeente dichtbij. Dit is dan ook de volgorde van de presentatie die ik wil houden. En ik begin dus uiteindelijk met de jaarrekening wat dat betreft. Nou, de jaarrekening, onze accountant heeft net een zeer uitgebreide toelichting gegeven op allerlei zaken. Ik ga er ietsje anders mee om. Hij had hem veel erg van de technische en de juridische karakters heeft hij genomen. Ik probeer hem iets anders in te steken. 2021 was zeker voor de gemeente Bokstel, maar eigenlijk voor heel Nederland een heel bijzonder jaar. Bokstel heeft in 2020 nieuwe verkiezingen gehouden, omdat S onderdeel geworden is van de gemeente Bokstel. Er is een nieuw college gevormd gedurende het jaar. Er is een beleidsakkoord, is er uiteindelijk vastgesteld. Er is in het eind van het jaar is er een kerntaakdekkingsplan gepresenteerd. Corona heeft nog steeds een enorme impact gehad op alles wat er uiteindelijk gebeurt. En de personele bezetting, het onderdeel van MGD, betekent dat wij de afgelopen jaren, in dit geval betekent dat wij best last gehad hebben van een stukje onderbezetting van personeel, waardoor ook een aantal taken niet uitgevoerd konden worden of niet volledig afgerond konden worden of wat dan ook. Nou, deze hebben allemaal invloed gehad uiteindelijk op het resultaat. Ik geef even op hoofdlijnen, heel, heel grof, op hoofdlijnen weer waar het resultaat voor ontstaan is. Al voordat wij begonnen met het samenstellen van de jaarrekening, is bij de laatste bestuursrapportage van 2021 eigenlijk al aangegeven dat er ongeveer een positief resultaat van €900.000 zou gaan ontstaan. Nou, daar begin je dan eigenlijk al mee als een vrij positief effect. Gaandeweg in de loop van het jaar zijn er allerlei budgetten beschikbaar gesteld, of die waren al beschikbaar, waarvan door onder andere onderbezetting, maar ook door toevalligheden of door vertragingen in het kader van juridische aspecten enzovoort, zaken uiteindelijk niet in 2021 uitgevoerd zijn, waarbij er wel budgetten beschikbaar gesteld waren. En dat die uiteindelijk, waarvan het college in elk geval voorstelt, om die in elk geval nog wel in 2022 uit te voeren. Desondanks maakt het wel een onderdeel uit van het resultaat. En dat was ook net de vraag, de impact van de vraag die net gesteld is. Is je straks in de reservepositie, dan zie je een iets ander resultaat van de reservepositie. Want wij gaan er wel van uit dat deze €1,9 miljoen die hier staat, dat die ook daadwerkelijk in 2022 uitgegeven wordt. En die zit dan in de reserve. En die uitgaven worden op dat moment uiteraard dan gedekt uit de reserve. Dat is de consequentie van de structuur waarvoor gekozen is. Nou, dan op een ander punt, zonder heel gedetailleerd te zijn. Er heeft gewoon onderuitputting plaatsgevonden. Onderuitputting betekent in dit geval dat budgetten die je had, die niet aangewend zijn. En daar ook geen aanvulling voor komen. En die hebben betrekking op economie, op kunst, onderwijs en leefomgeving. En dan heb ik even voor het gemak de rest maar onder één hele grote noemer geschaard. Het gaat over €630.000. Dat is het saldo uiteraard. En €630.000 moet je wel even proberen af te zetten ten opzichte van de totale begrotingsomzet van ongeveer €90 miljoen. Dus per saldo valt dat op zich nog wel mee. Wat gebeurt er nu met die €4,3 miljoen? Die worden in eerste instantie gestort in de algemene reserve. Daar blijven we staan totdat er een nadere aanwending plaatsvindt. En een van die aanwendingen is dus uiteindelijk in 2021 of in 2022 de zaken die in 2021 niet uitgevoerd zijn. En alsnog in 2022 uitgevoerd. Dat is eigenlijk een beetje. Is dat nou eigenlijk?
Want ik kan goed geloven, het is nou mooi, we hebben geld over, maar dat is eigenlijk, dat zijn de overhevelingen, dus het is niet uitgegeven dit jaar. Volgend jaar gaan we dat doen. We weten zeker dat volgend jaar veel duurder wordt. Zou je dat niet willen indexeren, want anders kom je volgend jaar weer tekort.
Nou, het is natuurlijk wel zo dat het uitgangspunt geweest is dat er een bepaald budget beschikbaar gesteld was. En natuurlijk heb je gelijk dat op het moment dat daadwerkelijk die inflatie 10-20% zou zijn, dat je tekort zou gaan komen. Gebruikelijk is in dit geval dat op het moment dat het budget beschikbaar gesteld wordt, dan gaandeweg, nou, we hebben het niet bij de eerste bestuursrapportage meegenomen, maar dan wordt het uiteindelijk wel bij de tweede bestuursrapportage meegenomen op het moment dat daar een afwijking in ontstaat. En we weten met z'n allen, alle dingen gaan een beetje fluctueren, een beetje. Bij het een heb je eigenlijk net iets over, bij het ander kom je net iets tekort. Dus per saldo, we gaan er even vanuit dat dit in de basis taakstellend is als totaal geheel. Maar het zou een optie kunnen zijn, laat ik even heel reëel zijn. We doen het niet tot nu toe. Als daar een wens toe is, kunnen we altijd kijken of we dat kunnen uitvoeren.
Ik zag hier nog een vraag, Frank.
Sorry.
Ja, Frank, betekent dat deze algemene reserve het ook weer mogelijk maakt om in januari 10 miljoen zo'n beetje...
Ik kom straks op het verhaal, op jouw vraag even terug, of dat inderdaad zo is. Je zult zo meteen zien dat die reserve in elk geval gegroeid is, dat zul je zien, maar dat die uiteraard niet naar die 8 miljoen of die 10 miljoen al zit. Zover gaat die niet. Maar ik kom daar in het laatste verhaal. Ja. Maar maakt niet uit. Dat is in elk geval het verhaal, laat ik het even zo zeggen. Nou, waar ik in elk geval nog wel op wil duiden, en dan heb ik het niet over de algemene reserve. Jan-Kiem Han van onze accountant, die refereerde daar net ook al aan. Wat er gebeurt, is eigenlijk het volgende. U hebt in het verleden een aantal besluiten genomen waarbij u eigenlijk zegt van, als er een resultaat ontstaat, dan mag je dat resultaat meteen muteren in je eigen vermogen. Nou, wat is er gebeurd? Binnen het sociaal domein is er een positief resultaat ontstaan van ongeveer 2,5 miljoen euro. Die 2,5 miljoen euro zijn overeenkomstig de eerdere besluitvormingen gestort in het sociaal domein. Hetzelfde geldt voor de duurzaamheid. En datzelfde geldt voor het resultaat van de grondexploitatie. Het sociaal domein naar de reserve sociaal domein, duurzaamheid naar de reserve duurzaamheid en grondexploitatie naar de reserve grondexploitatie. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal wat daarachter is. Het is allemaal gebaseerd op eerdere besluiten die jullie genomen hebben. Dat maakt het ook wel. Het bijzondere van het hele verhaal is dat wij flink gekeken hebben van, hebben deze resultaten nou een structureel karakter, ja of nee? En ik wil echt benadrukken, dit zijn bijna allemaal incidentele resultaten die door toevalligheden ontstaan zijn, die geen structureel effect hebben. Ik kom daar later nog een paar keer op terug, want dat zul je absoluut nog wel een paar keer tegenkomen. Dan hebben we de meerjarenplanning grondexploitatie. Dat is eigenlijk, Jan-Kiem had al vooraf, ik had zijn presentatie niet gezien, maar hij heeft al een stukje gras voor mijn voeten weggemaaid. Maar ik pak hem dan toch maar even. In de jaarrekening zijn eigenlijk 4 exploitaties afgesloten. Dan is het zo van, er ontstaat een positief resultaat. Maar dat positieve resultaat ontstaat natuurlijk doordat je het en afsluit, dus een aantal kosten niet meer maakt, op basis van dat wat er daadwerkelijk verantwoord is, geboekt is als last, maar ook verantwoord is als baat, dus als opbrengst in dit geval, dan ontstaat er een resultaat. Gedurende die hele looptijd, op het moment dat vastgesteld wordt dat een plan verliesgevend is, dan moet je daar een verliesvoorziening voor treffen. En op het moment dat je die verliesvoorziening getroffen hebt, bepaal je elk jaar weer, is die verliesvoorziening op niveau of is die niet op niveau. En wat er nu over het algemeen bij deze 4 grondexploitaties gebeurd is, die afgesloten zijn, is eigenlijk het verhaal dat je de conclusie moet trekken, we hebben in het verleden, zijn we misschien voorzichtig geweest, maar het resultaat is in elk geval iets anders geworden en is daardoor een stukje positiever. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. U hebt ook al eerder zelf besloten om vorst A en vorst B op te knippen. En dan hebben we in het voorstel wat er nu ligt, zijn er eigenlijk nog maar twee grondexploitaties die overeind staan. En dat is complex Fort B en complex Rijkerskamp. En die resultaten die daar weergegeven worden in het voorstel, die leiden er ook toe dat daar het resultaat, over het algemeen in dit geval is het bij de ene Rijkerskamp, is het een positief resultaat. Bij het complex bij het Fort B is het in principe zo dat daar al eerder een verliesvoorziening voor getroffen was. Dus er komt nog steeds een verlies uit. Maar op basis van de uitgangspunten die er op dit moment liggen, zal het niet meer een aanvullend verlies. Of dat gerealiseerd zal worden, blijft uiteraard een grote vraag. Daarom wordt er ook één of twee keer per jaar een MTG gepresenteerd om de voortgang daarin juist te bewaren. Dat over de grondexploitatie wat mij betreft.
Ik had daar wel nog een technische vraag voor, die mochten we dan vandaag stellen.
Ja, klopt.
Want wij hebben wat vertrouwelijke bijlagen erbij gekregen, waar we ook in het presidium over de vraag hebben gesteld, waarom is het eigenlijk vertrouwelijk? Want ik zie daar volgens mij geen andere info in staan dan in de jaarrekening zelf en in de raadsvoorstel, wat uiteraard niet vertrouwelijk is. Dus dat is een algemeen. Als je echt inzoomt op die cijfers, dan zit er in die vertrouwelijke bijlagen, de totaal onderaan de streep is uiteraard hetzelfde als wat in het raadsvoorstel wordt gepresenteerd. Maar toch zijn de als je hem dan uitsplitst, de deelbedragen die worden genoemd, zijn in die bijlagen soms net 30 of 70.000 euro anders dan in het niet vertrouwelijke gedeelte. Terwijl het onderaan de streep wel hetzelfde bedrag is. Het lijkt een beetje apart.
Ja. Ik ga er even vanuit dat de bijlage die meegestuurd is in overeenstemming is met het andere verhaal. Daar kan ik zo in algemene zin ook geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen van, het is juist vertrouwelijk om ervoor te zorgen dat je de rechten die je zelf hebt niet weggooit en niet in openbaarheid gooit. Zodat je ook nog een onderhandelingspositie hebt op het moment dat het daadwerkelijk nodig is. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom je een stukje vertrouwelijk ergens erin zaken legt in dit.
Patatjes, dus daarom begrijp ik daar niet van, daar zit dan toch geen stuk vertrouwelijkheid meer op.
Als het over de afgesloten exploitatie gaat, dan heb ik niet het idee dat dat per definitie vertrouwelijk had moeten zijn, maar daar zit iemand die daar een reactie op wil geven, volgens mij. Ligt dat aan mij? Moet ik nog dichterbij gaan staan? Ja, dat is een beetje vervelend natuurlijk, want dan is het net alsof ik. Oké. In de basis is het natuurlijk zo dat complexen die afgesloten zouden zijn, daadwerkelijk afgesloten zouden zijn, dat daar eigenlijk geen vertrouwelijkheid meer verder op in zit. Dat ben ik met je eens. Maar goed, ik laat dat aan de specialisten over. Daar ben ik geen specialist in. Ik weet er wat van. Maar dat is uiteindelijk altijd de zaak die toegepast wordt. Het is natuurlijk veel belangrijker dat voor die plannen die nog lopende zijn, dat je juist die vertrouwelijkheid wel bewaart. Dus dat is een beetje het idee wat erachter zit. En uiteraard, zoals te doen gebruikelijk, zit een doorrekening op basis van de geformuleerde uitgangspunten, want dat is natuurlijk het belangrijkste wat dat betreft. Dan kom ik toe aan. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Waar staan wij op dit moment financieel nu, op dit moment? Dat is heel complex wat dat betreft, want er zit een enorme beweeglijkheid in de resultaatvorming. Vera.
Stel er is een maatschappelijke ontwikkeling en die komt nadat jullie de jaarrekening hebben gemaakt en deze verantwoording, die geheime en niet geheime, die ik nu allemaal niet mag lezen. En er verandert best iets in die grondpositie, in die exploitatie. Wanneer wordt dat dan veranderd? Stel, er is nu een maatschappelijke ontwikkeling die er al is.
Ja.
Wanneer ga je dat dan aanpassen als nu dit vastgesteld wordt en het heeft invloed op je verlies?
Als het plan al afgesloten is, betekent dat er niets meer gebeurt. Dus dat betekent dat het als zodanig gewoon in
bij de nieuwe plannen.
Bij nieuwe plannen. Nou, dat is waar ik dus straks al aan refereerde. En dat was het feit dat je minimaal één keer en eigenlijk twee keer tussentijds een MPG op zou kunnen stellen. En daarmee word je namelijk continu geüpdate met de laatste informatie die er is. Waarbij uiteraard en die ontwikkelingen er zijn, maar ook de vertrouwelijkheid natuurlijk nog steeds geborgd moet worden. Ja? Oké. Okay. Nou, waar staan we nu financieel? Ik hou even een hele korte toelichting op de eerste bestuursrapportage, de kadernota en uiteindelijk de meiscirculaire. Nou, wat is uiteindelijk het belangrijkste? Zijn wij uniek, het eerste wat ik wil zeggen is, zijn wij nu eigenlijk uniek in Nederland als gemeente Boxtel zijn? Nou, wat we zien in heel Nederland is dat door de ontwikkelingen die in de meiscirculaire verwerkt zijn, dat dat een enorme positief effect heeft gehad op alle gemeenten in Nederland. Dus dat betekent ook, en je ziet het ook wat het totale effect is, want als je de onderste twee getallen uiteindelijk optelt, of althans laat zien, dan zie je in één keer dat die meiscirculaire een enorm positief effect heeft op het resultaat van de gemeente. En dat zien we bij alle gemeenten zien we dat terug. Als je naar de bovenste regel kijkt, dan zie je dat we in meerjarig perspectief uiteindelijk op een tekort uitkomen van ruim 1,2 miljoen euro. En dat als gevolg van die meiscirculaire, waarin heel veel mutaties in opgenomen zijn, dat je in één keer tot een positief effect komt. Nou is het natuurlijk zo dat het positieve effect in de laatste jaarschijf, want dat geeft meestal aan of dat je duurzaam financieel gezond bent, dat die maar heel fragiel is. Er zit een klein positief resultaat van rond de 300.000 euro. Als je dat afzet ten opzichte van een omzet van 90 miljoen euro, dan is dat natuurlijk heel erg dun, laat ik het maar even zo. Staat wel tegenover uiteraard, dat in de jaren daarvoor er incidentele resultaten zijn. En ik kom straks nog even terug op de risico's die wij ook nog lopen. Waar je, als je hier iets mee zou willen gaan doen, want ik ga het dan toch zeggen, dan moet je hier wel een aantal dingen in het achterhoofd houden. Dus dat is even het verhaal. Ja, het is de... Nou, ik heb mijn microfoon eruit.
Waar het in dit geval uiteindelijk om gaat, is dat we constateren dat in het jaar 2022 we ongeveer op een positief resultaat uitkomen van ongeveer 1,3 miljoen euro. Dat loopt op naar 2,9 miljoen in 2023. Loopt op naar 5,6 miljoen euro. Ja, ja. Oh, sorry. Dat is 1,3, 1,4, 4,1, 5,3 en vervolgens 127 in de laatste jaarschijf. En die 127,
die wordt uiteindelijk veroorzaakt door de val van de omvang van de uitkering van het gemeentefonds. Het gemeentefonds heeft namelijk het vervelende in het gemeentefonds dat ze een paar maatregelen getroffen hebben. Waarbij ze eigenlijk zeggen van, goh, acties die wij eerder uitgezet hebben over eerdere jaren, waarbij een stukje ingetrokken is, maar vervolgens in het jaar 2026 weer opgevoerd worden. Vervolgens heeft men ook gezegd van, goh, wij pakken ook nog een keer het accré, zoals dat is, de groei van het gemeentefonds, dat verlagen we in elk geval. Het gevolg daarvan is dat je als gemeente in elk geval een veel lagere uitkering van het gemeentefonds verwacht. In de VNG overigens is er uiteraard stevig over gesproken. En daar heeft de minister, daar is in elk geval toegezegd dat bij de septembercirculaire een aantal wat meer duidelijkheid komt over de standvastigheid van de uitkering van het gemeentefonds. Die gaat komen in elk geval. Wat daaruit komt, is altijd maar even afwachten. Want we weten niet precies hoe het Rijk op bepaalde onderdelen reageert. Er zitten ook nog een aantal risicofactoren zitten er uiteraard aanvullend.
Ik zag hier nog een vraag.
Ja, ik dacht altijd dat de eerste bestuursrapportage ging over de eerste 4 maanden van het jaar. Misschien zie ik dat verkeerd, maar ik las het nergens in de stukken. Nee. Terwijl er toch hier al iets staat over de meiscirculaire. En dat is volgens mij na de eerste 4 maanden. Dus ik begrijp eigenlijk niet precies hoe dit nou in elkaar grijpt.
Nou, dat is een interpretatie die iedereen ergens aan kan geven. Wat wij doen is bij de eerste bestuursrapportage dat wij kijken wat er de eerste 4 maanden gebeurd is. En dat extrapoleren uiteraard naar de rest van het jaar. Dus het is niet zo dat we alleen maar naar die eerste 4 maanden kijken. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat je zegt van in 20, Wij verwachten nu iets dat pas in september, oktober, november of misschien wel volgend jaar zou gebeuren. Maar daar kan in de loop der tijd kan daar uiteraard ook een mutatie in plaatsvinden.
Die begrijp ik nu. Alleen het zou misschien toch handig zijn om in die bestuursrapportage aan te geven dat de financiële cijfers zoals ze daar gepresenteerd worden, want er staat dan wat we hebben bereikt en wat niet, zeg maar eventjes, dat er ergens in staat dat dat over de eerste 4 maanden gaat. Volgens mij stond dat er vroeger altijd in, ja. Maar ik heb het nu nergens kunnen lezen. Dus dan.
Nee, maar even terug. De periode waar het om gaat is de eerste 4 maanden waar je expliciet gaat kijken van, goh, voorzie ik nu ontwikkelingen? Want ik kan nu best al een ontwikkeling voorzien waarvan ik bedacht had dat die in oktober pas zou plaatsvinden, waarvan ik nu al weet dat die in oktober nooit van zijn leven zal plaatsvinden. En dat die pas naar volgend jaar gaat. Dus het is niet alleen kijken naar die eerste 4 maanden, maar naar de feitelijke ontwikkelingen die je op dat moment kent.
Maar dan blijft staan, zou het niet handig zijn om de volgende keer dat even daarin op te nemen? Dat iedereen die dat leest dat ook snapt. En de volgende keer dat er dan staat is de eerste 8 maanden enzovoort.
Als dat verhelderend of verduidelijkend werkt, dan kan we dat gewoon opnemen. Ja, daar hoeven we niet zo moeilijk over te doen. Ja. Nou, je ziet natuurlijk wel dat je, wat je hier natuurlijk ziet, en dat komt zo meteen bij de volgende, zie je het natuurlijk ook aan de orde. Er ligt ook nog een kadernota. En die kadernota die geeft natuurlijk ook het een en ander aan. En die kadernota die kijkt ook veel verder dan alleen maar 2023. Die kijkt ook naar 24, 25, 26. Dus dat, het is niet zo dat iets heel statisch is. Het is gewoon heel erg bewegelijk. En we proberen met al die dingen die we kennen, daar proberen we nou net rekening mee te houden. En of dat dan de eerste 4 maanden is de basis, en dat blijft erbij. Maar we nemen het gewoon mee. Ja. Ja. Ja, maar als die ga ik even heel flauw doen misschien. Maar als er staat hij is gerealiseerd, maakt het niet uit of dat hij in januari, februari, maart, april, mei of juni gerealiseerd. Als de stelling is, er is een besluit genomen en de uitvoering vindt daadwerkelijk plaats, dan is hij gewoon gerealiseerd. Dan wordt het uiteraard weer een ander verhaal, want dan rapporteer je dat hij niet gerealiseerd is. Nou. Dan heb je hem bij de jaarrekening in elk geval niet gerealiseerd. En hij komt zo meteen nog even bij de risicoprofiel terug. Nou, de kadernota kan ik eigenlijk heel kort in zijn. De kadernota die geeft eigenlijk maar een paar onderwerpen wat dat betreft. 1. Waar hebben we de kadernota voor nodig? De kadernota is eigenlijk de voorbereiding, uitgangspunten die we gaan hanteren ten behoeve van het samenstellen van de begroting. Er zijn een aantal die staan verwoord daarin. Daar zit onder andere de inflatie zit daarin. Er zit de loonontwikkeling zit daarin. Er zit de rentecomponent zit daarin. En we weten met z'n allen op dit moment allemaal niet hoe dat het allemaal daadwerkelijk uit zal pakken. Het is zo bewegelijk. We kunnen er op dit moment alleen maar een gooi naar doen. En we verwachten dat met deze uitgangspunten die we gekoppeld hebben, onder andere ook aan de uitkering van het gemeentefonds, zodat die 1-op-1 blijft lopen, dat daar geen al te grote risico's in zitten. Maar het zou zomaar kunnen. Nou, 4 specifieke onderwerpen. Talenhuis, hebt u kunnen lezen, we denken van 2023. Hup Bokstol 2026 en dan Hup met een B in dit geval en niet met een P. De school in S en de toekomstige organisatie van mijn gemeente dichtbij. Al met al een stevige claim op de financiële positie wat dat betreft. En in de vorige sheet, ik denk dat ik hem wel terug kan halen, zie je ook dat de resultaten uit de kadernota ik die hier in deze presentatie in elk geval verwerkt zijn. Dus dat is een beetje. Dan nog even een paar dingen. Ik had net al een paar opmerkingen gemaakt over de uitkering van het gemeentefonds. U hebt een afzonderlijke raadsinformatiebrief gehad over de doorrekening en de uitkomsten van de meicirculaire 2022. Daar zitten in die ontwikkelingen zitten een aantal risico's zitten daarin. Die risico's, de risico's zijn de risico's. We zien de economische ontwikkelingen, we zien de inflatie stijgen. Ik kan mijn volgende sheet ga ik niet. Die kan ik eigenlijk wel zelf op kunnen lezen. Maar die komt zo meteen even terug. Dan zie je alle risico's waarvan ik in elk geval even, waarvan wij vinden dat die in elk geval minimaal even verwoord moeten worden. Nou, dan nog even de reservepositie. De accountant heeft er al het een en ander van gezegd. Net een vraag daarover gekregen. Wij hebben op dit moment, de toestand per 1 januari van het jaar, is dit over het verloop van de algemene reserve. Dus die loopt op door allerlei besluiten die er genomen zijn enzovoort. Ik wil erop wijzen dat de resultaten die al eerder gepresenteerd zijn, hier uiteraard niet in verwerkt zijn. Dus met andere woorden, stel dat al die resultaten in al die jaren daadwerkelijk gerealiseerd zouden worden en er komen geen aanvullende eisen, komen er ook in. U gaat geen aanvullende besluiten nemen, dus alles onder gelijkblijvende omstandigheden, dan zou dit vele miljoenen gaan toenemen. Maar we hebben er juist bewust voor gekozen om het resultaat te laten zijn. Want op het moment dat we gaan zeggen, we storten de resultaten al in de reserve, dan presenteer ik een resultaat van nul. En volgens mij is dat richting de toekomstige ontwikkelingen en besluitvorming die jullie zo meteen moeten nemen, niet de gewenste situatie wat dat betreft. Dus we hebben juist dat als zodanig op die manier gepresenteerd. Als je nu ziet, krijg je zo meteen een sheet te zien. En die moet je heel snel vergeten. Dat is allemaal veel te gedetailleerd. Maar het komt er uiteindelijk op neer in deze sheet dat de totale reservepositie van de gemeente Wokstel gedurende de gehele periode op basis van besluiten die er tot nu toe genomen zijn, in elk geval rond de 24 miljoen euro bedraagt. En dat zijn gelabelde reserves. En ook de algemene reserve maakt daar uiteraard een onderdeel van uit. Die laatste drukte ik heel snel weg, want anders gaan jullie daar echt nog allerlei vragen over stellen. En dat mag best hoor, daar gaat het me helemaal niet op. Nee, een van de belangrijke vragen, ik heb net laten zien wat het resultaat was. Ik heb ook al eerder aangegeven dat al die resultaten die we bij de jaarrekening 2021 gerealiseerd hebben, dat het echt als incidenteel resultaat aan te merken is. En wat zien we nu? Kun je er nou iets mee doen? Zou je er iets mee kunnen doen? Enzovoort. Natuurlijk is dat. Maar er lopen een aantal risico's. Het risico is onder andere dat de voortgangsrapportages rondom de kerntakendekkingsplan, wat we voor jullie vorig jaar in november hebben vastgesteld, een van de voorwaarden die gerealiseerd moet worden, is dat de taakstellingen die daar staan ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Want elke taakstelling die je niet realiseert, die heeft een structureel effect over het algemeen, tenzij je een vertraagd door zou voeren. En het gevolg daarvan is dat het resultaat daarmee negatief beïnvloed wordt. Nou, vervolgens hebben we een paar algemene risico's uiteraard. De risico's op de inflatie, het mogen duidelijk zijn. Ik werd net al gerefereerd van, de inflatie, had je daar iets mee moeten doen? We zien een inflatie oplopen van 8-9%, hebben daar rekening mee gehouden enzovoort. Dat zijn allemaal risico's. We weten het, ja, we gaan het meemaken, we weten het niet. We constateren op dit moment al een oplopende rente. De economische ontwikkeling, als gevolg van het hele verhaal rondom de Oekraïne-oorlog enzovoort, daarvan kun je ook zeggen, die kunnen effect gaan krijgen op de economische ontwikkelingen en dus ook op het resultaat en de algemene uitkering, et cetera. Dan zijn er nog een paar hele specifieke zaken waar op dit moment onvoldoende financiële middelen zijn. Een daarvan is onder andere het integraal huisvestingsplan. Wat er nog, op dit moment ligt er een of andere notitie. Ik weet niet hoe dat die heet, maar het maakt niet uit. En het hele verhaal rondom vastgoed, dat heeft ook de nodige aandacht nodig. De zaken op orde krijgen van mijn gemeente dichtbij is in principe verwerkt. Maar goed, we zien ook dat er druk op personeel staat, et cetera. En PAS wordt ook nog wel een aandachtspunt. Waarbij ook de eventuele resultaten die daar misschien te melden zouden zijn, ook nog niet verwerkt zijn en die dus ook nog ergens afgedekt willen zijn. Oeps, volgens mij heb ik drie letters genoemd waarin iemand niet veel reageerde. Sorry, nee, die niet. Oké, sorry. Dat mag. Nee hoor, ik wilde verder helemaal niets meer zeggen wat dat betreft.
Bij de risico's klimaatverandering op te nemen?
Dat kan, hè. Kijk, wat we gedaan hebben is gewoon een aantal algemene risico's benoemd. Klimaatverandering, verduurzaming enzovoort wordt natuurlijk gewoon een hot item. Maar daar kun je wel besluiten over nemen. Je kunt ook de snelheid van besluiten, die kun je daar, het realiseren van die besluiten kun je ook op een bepaalde manier verwerken. Ja, die zou er ook in opgenomen kunnen worden. Ja, oké.
Misschien heb je er net iets over gezegd, maar ik was even afgeleid. Maar er staat oplopende rente.
Ja.
Ik ben gewoon benieuwd hoe dat werkt. Want normaal gesproken heb je als privépersoon een lening of een hypotheek. Ja. En er zit een rente voor 10 jaar of voor 20 jaar of voor nog langer. Hoe is dat eigenlijk hier geregeld?
Wij mogen als gemeente trekken wij gewoon geldleningen aan die nodig zijn. Dat doen wij op basis van een treasury-beoordeling. Dat is de beoordeling van je totale kasmutatie. In meerjarig perspectief, waarbij we de constatering doen van we moeten geldlening aantrekken. Of we zien dat er een grote investering gedaan wordt, waardoor er meer geld nodig is. Dan gaan wij op dat moment kijken van is het verstandig om nu al geldlening aan te trekken of die later aan te trekken. Het gevolg daarvan is, op het moment dat je dat doet bij die beoordeling en de rente is 1 of 2%, dan kun je daar in elk geval op acteren. Wat wij vaak doen is op het moment dat wij langlopende geldleningen afsluiten, dan gaat het meestal over een periode van 10 tot 20 jaar. Zowel in de begroting kijkt als in de begroting, maar ook in de jaarrekening kijkt en je kijkt naar de paragraaf Treasury, dan zie je dus uiteindelijk ook van god, lopen we daar nog een aantal risico's omdat er een aantal geldleningen vrij gaan vallen. Want op een gegeven moment moet je geldleningen gewoon terugbetalen. Want zo simpel zit het in het systeem. Heb je die middelen niet omdat je te weinig inkomsten hebt gegenereerd ten opzichte van de uitgaven die je gedaan hebt, dan is automatisch de consequentie die daaruit voortvloeit dat je een geldlening aan moet trekken. En die geldlening aantrekken doen we dan tegen de meest gunstige voorwaarden die er zijn. En als dat op een gegeven moment moet er een keuze gemaakt worden, ja, ga je voor 1 jaar, ga je voor 5 jaar, ga je voor 10 jaar, ga je voor 20 jaar. En in de technische beantwoording heb je al kunnen zien dat er 1 geldlening aangetrokken is die een looptijd heeft van 20 jaar tegen een rentepercentage van 1,13%. Nou, daar heb je de komende jaren geen last van. Aan de andere kant, en dat staat er tegenover, de gemeente Bokstel heeft wel een vrij grote leningenportefeuille. Die ligt rond de 35 miljoen euro. Daar gaat een keer iets mee gebeuren. Die moet terugbetaald worden een keer. Dan wel, hij zal geherfinancierd moeten worden. En dan heb je weer het risico. Wat is de rente op dat moment? Ja? Oké. Dan kom ik tot mijn laatste sheet. Met dank voor de aandacht die ik van jullie gekregen heb. Hey, er is nog een vraag.
Ik had een vraag gesteld bij de technische vragen. Daar is een antwoord op gekomen. Maar ik denk dat mijn vraag niet begrepen was. Hoewel het wel een hartstikke duidelijke vraag was. Het ging over...
Dat is een heel relatief begrip. Hè?
Nee, het ging over de vergrijzing. Over de meiscirculaire. En gemeentes waar sprake is van een sterke vergrijzing krijgen extra geld. En mijn vraag is, in Boksel heb je te maken met dubbele vergrijzing. Dat wil zeggen, mensen worden ouder en de groep wordt ook nog groter. En of we dus in de toekomst op meer geld kunnen rekenen, of dat... En er is een antwoord gegeven dat we die ton extra hebben voor ouderen, maar dat ging me niet om die ton.
Nee, het gaat om de hoogste, tenminste als ik de vraag goed interpreteer, gaat het feitelijk om de hoogste van de uitkering van het gemeentefonds. Heeft die nog invloed op de vergrijzing? Nou, wat er gebeurt is dat er zijn een aantal indicatoren waar de omvang van de uitkering van het gemeentefonds op gebaseerd wordt. Eén daarvan is de leeftijd, één daarvan is de uitstroom van de bevolking, een ander, en zo kun je er een heleboel op noemen. En uiteindelijk gaat het maar slechts om een periode van 4 jaar waarin de doorrekening van die uitkering van het gemeentefonds plaatsvindt. Dus op het moment dat dat pas over 10 jaar plaatsvindt, dan zien we dat niet. Maar we zien wel een ontwikkeling en een groei, en dat betekent dus ook dat die groei er uiteindelijk toe zal leiden dat de uitkering van het gemeentefonds ook hoger zal zijn. Wat wij ook doen, is juist in dat meerjarig perspectief beoordelen of er nog aanvullende budgetten moeten beschikbaar gesteld moeten worden om ervoor te zorgen om die vergrijzing die er is in het kader van de WMO. En toen wou ik bijna zeggen ook nog jeugd, maar dat vond ik een beetje overdreven op het moment dat ik het over vergrijzing heb. Maar om basis daarvan, dus met andere woorden, eindconclusie is, als het er is, wordt in de uitkering van het gemeentefonds wordt daar rekening mee gehouden met de doorrekening die daar in plaatsvindt. En bij de budgetten, op het moment dat die beschikbaar zijn, en ik weet zeker dat Johan, die kan dat absoluut bevestigen, hoop ik in elk geval, dat op het moment dat er een vergrijzing plaatsvindt, dat we daar ook meteen rekening houden met een extra aanvullende noodzaak tot budget. En hij knikt ja, dus ik heb hetzelfde gezegd als wat Johan vindt.
Ja, dank u wel. En ik zal het stuk waar ik het vandaan heb nog een keer toezenden.
Goed. Oké. Dat was het. Oké.
Dank u wel, meneer Roosendaal. Ja, dank u wel voor de presentatie en de beantwoorden van alle vragen. We gaan nu enkele minuutjes pauze houden en om 9:15 komen we hier weer terug met het laatste onderdeel van vanavond, de gesprekstafel. Tot zo.